schriftlezing voor deze avond is uit het boek Genesis, het 18e hoofdstuk, te beginnen bij het 16e vers. Ik noem u Genesis 18, te beginnen bij het 16e vers. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe, terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zal bevelen, en zij den weg der Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heere, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik u afgaan en bezien, of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. Toen keerden de mannen het aangezicht van daar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook den rechtvaardige met een goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden den rechtvaardige met den goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zo ik de Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zul ik er 45 vinden zal. En hij voer nog voort tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om der 40en wil. Voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreke, misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot den Heere, misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20en wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, en dat ik alleen ditmaal spreken, misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10en wil. Toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had, tot Abraham te spreken, en Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover. De laatste maal, gemeente, hebben wij met elkander overdacht het bezoek van 3 mannen aan Abraham, gezeten aan de ingang van zijn tent bij de Terebint, ofwel leraar Eik te Hebron. En wij zagen dat Abraham uitstekend in gastvrijheid zich begeeft naar deze voor hem 3 vreemde mannen en hen vriendelijk uitnodigt om bij hem een poosje uit te rusten, een beet brood te gebruiken en ook de voeten te laten wassen door een slaag. En wij zagen dat zijn werkelijke maaltijd alle achting waardig was en dat hij op een bijzondere wijze deze vreemdelingen ontving. In de voortgang van dat eerste gedeelte van hoofdstuk 18 bleek dat een van deze drie mannen het overwicht bezat, het gesprek, de leiding van het gesprek in handen nam en van lieverlede koerste naar Sarai, voor wier bevestiging in het geloof hij speciaal gekomen was. En wij zeggen dat Abraham opnieuw een zoon wordt beloofd binnen een jaar. Maar dat Sarai in de lach van het ongeloof blijft steken. Maar hoe zij, en dat zagen wij tenslotte, door den hieren daaruit werd gehaald door een bijzondere bestraffing. En het woord dat aan het eind onze aandacht vroeg was, zou voor den hieren iets te wonderlijk zijn. Het gesprek met Sarai is afgelopen, de maaltijd is gebruikt, het heetst van de dag is voorbijgetrokken, derhalve staan de drie mannen op en zij willen hun reis vervolgen. Dat woord voor opstaan en zich richten naar Sodom vertolkt eigenlijk een gedachte dat in de Statenvertaling niet tot uiting komt, vertolkt namelijk de gedachte van mensen die zich start klaarmaken voor overgebogen in een dreigende houding, zoals een soldaat in een straatgevecht zich voortbeweegt. Met andere woorden, deze mannen worden voorgesteld als mannen die zich krijgsvaardig maken. En wanneer wij het tweede gedeelte met het eerste gedeelte van hoofdstuk 18 vergelijken, dan valt het ons ook bijzonder op dat er zulk een verschil is in toon, althans in gebeurtenissen. Het eerste gedeelte is lieflijk, is huiselijk, is prettig, maar het tweede gedeelte, daarin rommelt de donder van Gods toorn. En dat zien we nu zo vaak in de schrift, dat waar de eerste gemeenschap met God wordt gesmaakt, daar is tegelijkertijd zijn gericht over de goddelozen zo dichtbij. Dat sluit elkaar niet uit, maar dat sluit elkaar in. In het wezen God is geen spanning tussen zijn rechtvaardigheid en zijn liefde, maar ze zijn in God één. En naar de mate God zich lieflijker uitwaart tot zijn volk, naar diezelfde mate ratelt de donder zwaarder en sterker over de goddelozen. Dat wil in het groot zeggen dat naarmate Christus wederkomt op de wolken des hemels, zijn liefdesgenietingen in zijn bruidskerk zo hevig worden dat zij smachtend zegt: ja, Heer Jezus Christus, ja, kom haastelijk. En tegelijkertijd, wanneer Christus komt, betekent de verzegeling van de ondergang van den duivel en van alle goddelozen. Dezezelfde bruidskerk juicht: halleluja, want het Lam heeft als koning geheerst tot in eeuwigheid. Dat zijn binnenkameren in het wezen God, die voor Abraham nog min of meer gesloten waren, maar die God op deze reis voor zijn vriend en knecht Abraham gaat ontsluiten. De drie mannen richten zich naar Sodom toe. De aandacht wordt dus van Sarai's tent afgetrokken en gericht op de steden Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Vijf steden in het Siddimdal, uit
uitstekend beeldig landschap met een overvloed van productie. We zouden zeggen, het was er steeds en altijd maar door hoogconjunctuur. We weten er alles van uit de keus van Lot, waar hij Abraham links dringt naar het onvruchtbare bergland en zelf rechts trekt naar dit Sinaï-dal, naar deze Jordaanvlakte, die door de natuurlijke armen van de Jordaan voortdurend werd besproeid en vruchtbaar gehouden. Abraham verstaat zijn plicht als gastheer uitnemend en doet de vreemdelingen, doet zijn gasten uitgeleid. Hij begeleidt hen. En onderwijl wordt er geen woord gesproken. Er is, Abraham heeft een gevoel, er is iets. En dat wordt nog niet uitgesproken. Het gesprek over Sarai is af. Maar er is nog iets anders. En dat stilzwijgen wordt door den Here zelf verbroken. Let wel, in vers 17 wordt voor het eerst uitdrukkelijk gezegd dat het de Here zelf is. En de Here zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe. Terwijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk worden zal en alle volkeren der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis naar hem zou bevelen, en zij den weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gericht, opdat de Heere over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Daarin zien wij, geliefden, dat het initiatief van den Heere uitgaat. Dat is vandaag aan de dag nog precies zo. God is de eerste in elke geloofsonderhandeling, waar het wezen Gods zich gaat ontsluiten voor het hart van den zondaar. Daar wordt ook geboren de vrijmoedigheid om toe te gaan. God gaat zeer gemeenzaam met zijn vriend Abraham op. Hij wandelt letterlijk met God over de weg. En terwijl hij met God wandelt, gaat God met hem spreken. En zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Was God dat verplicht? Wel nee, geweten. God is nooit en niemand iets verplicht, maar zeker niet om in de verborgen smitsen van zijn raadsplan te laten inblikken. Dat is het voorrecht van zijn knechten, de profeten, waarvan Amos zegt, de Heere, Heere doet niets, tenzij hij het zijn knechten, de profeten, heeft geopenbaard. En Abraham was niet alleen een christen, maar hij was een profeet bij de gratie God, dat wil zeggen, een schouwer in de werkplaats God, in de smitsen van God. Abraham als profeet mag zien wat God gaat doen. Zo neervuigend goed is de Heere, dat hij aan deze profeten in het Oude en Nieuwe Testament een blik gunt in datgene wat hij graag verricht. En dat hij in het algemeen gesproken zijn kerk betrekt in de volvoering van zijn raadsplan, in de uitvoering van zijn gerichten betrekt hij zijn kerk. Want de Heere wil niet dat de gebeurtenissen op de aarde gewaardeerd zullen worden als harde noodlotszaken of als toevallige omstandigheden. Maar God wil vanavond dat wij samen inblikken in het vlechten van de draden van de historie, zodanig dat wij verstaan dat de wereldhistorie van dag tot dag en van seconde tot seconde in de handen Gods ligt. En God wil niet wat tegenwoordig ook in ons kerkvering een inslag is, dat De rampen en de ellenden die over deze aarde worden uitgedoet, worden toegeschreven aan de demon en aan de duif, alsof God er geen vinger in zou hebben. Alsof het niet waar zou zijn dat er geen kwaad in de stad is wat de Heere niet werkt. Daarom betrekt hij Abraham in de volvoering van zijn raad, ook over Sodom en Gomorra. De Heere wil dit voorrecht, dit privilege funderen, in de eerste plaats hier in dat Abraham tot een groot volk zal worden. En hij zal niet alleen een groot volk uit zijn lenderen zien voortkomen, maar het zal een volk zijn dat een zeer geheimzinnige schat naar Bethlehem's stal zal dragen, dat de Christus in de lenderen zal dragen, dat de leraar en de profeet bij uitnemendheid zal voortbrengen, die ons niet een stuk van de raad Gods ontvalt, zoals Abraham de profeet, maar die ons de ganse wil en raad Gods tot onze zaligheid ontsluiten zou, doordat hij ons de algehele raad Gods openlegt. Die zegt de Heere, terwijl Abraham gewis tot een groot en machtig volk zal worden, en dus Israël de drager zal zijn van de Gods openbaar. En Israël zal zijn in den Christus het licht der volkeren, waaruit de Christus zal voortkomen die zeggen zal, ik ben het licht der wereld. En het zuurdeeg dat de stervende heidense volkeren zal doorzuren. En de levende regenererende krachten die zullen uitgaan in die wegstervende volkeren zee. Zodat die volkeren nieuwe culturen, maar bovenal een nieuwe religie zullen voortbrengen. En ze zullen leven uit de God van Abraham. Daarom zegt God, zal ik het voor Abraham verbergen. En zal ik het verbergen voor dat grote nageslacht, dat tot een rijke zegen zal worden voor de gehele aarde. Nee, dat zal God niet doen. Zo gemeente zien wij in één keer de plaats van de kerk Gods in deze wereld. Plaats van de kerk Gods in de wereld is niet daarop gericht dat zij naar binnen gekeerd en naar binnen leeft en in samen in gezelschappen leven, dat ligt zoveel mogelijk in een enge kring zouden beperken. Hoe nodig de gemeenschaps oefening onderling ook is. Maar het is de roeping van de kerk Gods ook in deze tijd, dat ze zal zijn als een licht op de kandelaar, en dat het licht in de nacht van deze tijd en in de nacht van de volkeren van deze aarde zo straalt, opdat zij zal doorgeven en zeggen, wij door genade weet waarom God regeert zoals hij regeert. En dat al deze dingen die op deze aarde gaan plaatsvinden, niet anders zijn dan de verwerkelijking van de rol die het lam God uit de handen des vaders heeft ontvangen. En dat de gehele wereldgeschiedenis verweven ligt met het lam God dat mijn zonde heeft gedragen aan Golgotha's kruis, staan wij die roeping verheven. Staan wij wat dat zeggen wil. Hier zegt in de tweede plaats, want ik heb hem gekend. Dat kennen gemeent is diep, dat is maar niet zo dat oppervlakkig kennen van iemand waarvan gezegd, ja, ik ken hem wel, maar ik weet niet veel van. Nee, dit is het goddelijk kennen. Dat is eigenlijk het goddelijk voorzicht zien van eeuwigheid. Maar een zien met liefde. En een kennen. Dit is het woord kennen. Dat eigenlijk een schaduw is van de huwelijksgemeenschap van een man en een vrouw. en dat op God overgebracht, dat eeuwig ondoorgrondelijk diepe kennen in zich had, waarmee God zijn volk heeft gekend. En wat is dat nu groot geliefd, dat Abraham gekend door God, die ook de kennis Gods ontvangt, zo is de Heer nog. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij tevoren verordineerd, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij verheerd. Dat kennen van God is niet een kennen dat boven ons hoofd kan blijven zweven. Waarvan een mens nooit iets zou kunnen weten, oh nee, dat is een kennen dat zich uit in de roeping, kracht daaruit, onwederstandelijk vermurkt, vernieuwend en opricht. Dat is dat kennen dat waarvan Abraham weet kreeg toen hij weggeroepen werd uit Ur der Chaldeeën. En de Godspraak tot hem kwam, ga gij uit uw land en uit uw maagschap, naar het land dat ik u wijzen zal. Want ik heb hem gekend. En zo zegt de Heere vanavond tot zijn kerk nog precies zo, want ik heb u gekend. O, die diepten van dat kerk, bijloos diep. Grondeloos in zijn liefde, grondeloos in zijn erbarmen. Nu zien wij, geliefden, dat er een doel achter staat, want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen. Dat wil zeggen dat het voorrecht van de uitverkiezing, van de verkiezende genade God, en niet hierin bestaat, dat gezegd, zijn ze erbij in mijn gezin, dan zullen ze er weet van krijgen. Zijn ze er niet bij, dan zullen ze het, dan zal mijn onderwijs niet baat. Maar hier staat, en dat is de schrift, hier staat op dat Abraham zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen. Dat betekent, geliefden, dat het de roeping is van elk die God vreest, om zijn huisgezin te onderwijzen en te bevelen. Calvijn tekent hierbij aan door onze traagheid. En door onze valse schaamte remmen wij de genade God. En zegt hij, dat betekent niet dat de genade God van ons werk afhankelijk is. Maar dat betekent alleen dat God iemand en zijn kinderen aanneemt. En hoe vlijtiger, zegt Calvijn, wij in de opvoeding van onze kinderen zijn. En hoe ernstiger zijn wij zijn in de waarneming van het werk door God ons opgedragen, des te meer zal de vreze Gods in de geslachten openbaar worden. Gemeente, wat een woord van God is zulk een woord. Immers daaruit blijkt zonneklaar dat God nooit een mens afzonderlijk verkiest, maar dat de verkiezing ingaat in het raam van de geslachten. En dat de verkiezing zichzelf een bedding graaft in het raam en binnen het raam van het verbond der genade. En dat deze verkiezende genade Gods zich voortzet in de geslachten. Dat is geen verkiezingstheorie, maar dat is praktijk van de godzaligheid. In de praktijk van de godzaligheid kan het maar niet laten om goed te spreken van de Here tot degenen die achter ons aankomen. Ja, zegt Calvijn, het is hoogst noodzakelijk dat na onze dood de kennis Gods klaarder en helderder verspreid is dan voor onze dood.
Welk een woord, meente, van deze reformator, die zijn leven heeft mogen verkeren in de dienst en de kracht des Heren. Wij zien dat het vrucht van het onderwijs is, opdat zij de weg des Heren houdt. Dat zij dus wandelen zullen in de weg, dat is de leer, de rechte leer, met het leven erbij, van den levenden God, om te doen gerechtigheid en gericht. Gerechtigheid, dat betekent dat we in de rechte verhouding tegenover de naaste staan. Alle schade, geweld en laster en list van hem volgen af te wenden. En gericht, dat betekent dat wij tegenover de ellendige hulpvaardig zijn. Het is dus allerminst een leerheiligheid, maar het is de leer waarbij ingesloten is. De barachtige praktijk des harts. En dan staat er zo kenmerkend achteraan, opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. En nu is dit een inleiding op datgene wat volgt over Sodom. En het is ons beschreven opdat wij zouden weten, en dat onze kinderen zouden weten, en dat er een bepaalde maat en graad in de ongerechtigheid is. En dat de oordelen Gods zich heen en wentelen, waarheen God het bepaalt. Opdat wij onszelf en onze kinderen zouden inscherpen, dat er een God is die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. En dat we ook deze geschiedenis in dit licht zouden zien en dat onze kinderen zouden inbrengen. Opdat de Heere over Abraham brengt. Niet omdat Abraham in die weg wandelt, maar door middel van Abrahams wandel heen. Wonderbaar, loof en vrucht. Rechtvaardiging en heiliging. Ze liggen zo nauw verstrengeld dat wij de een niet los kunnen maken van de ander. Dat leert ons toch ook ons oude catechismus dat het onmogelijk is. Dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Nu gaat de Heere verder voort en nu richt hij zijn aandacht op Sodom. En hij zegt, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik u afgaan en bezien of zij naar hun geroep, dat op mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Eerst wordt ons verhaald dat de zonde eigenlijk een roep met zich brengt naar omhoog. Dat lezen wij ook van het bloed van Abel. Daar ging ook een spraak van uit tot God in den hemel. Maar nu horen wij dat het niet alleen geldt van onschuldig vergoten bloed, maar ook van opgestapelde zon. En dan vragen wij ons af, nee, welke roep gaat er van onze gemeente uit tot God in de hemel? Welke roep gaat er uit van deze stad tot God in de hemel? Welke roep gaat er uit van uw leven tot God in de hemel? Want het blijft dat de zonde een stem heeft. En dat de ongerechtigheid zijn haar sprake heeft. Opklim tot God in de hemel. En Nu wordt er zo kostelijk bijgezet. Nu zal ik afgaan en u zien. Of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is het uiterste gedaan hebben. Mensen die niet beter weten zouden zeggen, hier blijft dus God niet alwetend te zijn. Nee, gemeente, want dat had de Heere straks wel bij Sarah getoond. Hij had gezien dat ze inwendig wachtte, hoewel hij haar niet kon zien. Nee, over die alwetendheid Gods hoeft u of ik geen zorgen te maken. Maar het is Gods neerbuigende vriendelijkheid dat hij zo mensvormig zich openbaart, dat hij u en mij wil duidelijk maken dat hij mij niet op het gerucht van de zonde zelf afgaat en nog niet eens naar de eigen spraken van de ongerechtigheid luistert om daarnaar zijn vonnis af te meten, maar dat hij zich met eigen ogen gaat overtuigen en dat hij bij de inwoners van Sodom precies hetzelfde gaat doen als bij Abraham, namelijk hen beproeven. Zoals hij Abraham heeft beproefd, vermomd als een vreemdeling, als iemand die geen dak boven zijn hoofd had om te zien hoe Abraham hem ontvangen zou. Zo zal God de Sodomieten beproeven, wanneer hij twee van zijn dienstknechten in mensen gestalte straks door de straten van Sodom laat wandelen en bij Lot voor de deur laat staan en in zijn huis laat staan, dan zou hij in deze twee mensen peilen en proeven hoe diep en hoe ver de ongerechtigheid is ingevreten en is doorgegaan. Hoe diep neerbuigend is de Heere in zijn afdaad. O gemeente, wat blijkt hieruit dat God zich niet alleen niet vergist, maar dat zijn oordeel rust op de allerbeste weg en ook op de allerbeste waarneming. En als ze nu het uiterste gedaan hebben, ja dan zal het gebeuren. En wat blijkt eruit, gemeente, dat elk volk een maat heeft. Elk boer heeft een maat, maar God heeft ook een maat. En als die maat vol is, dan is het gewicht. En volk. We hebben dat een en ander nou reeds besproken. Dat geldt ook van een mens persoon. Er is een maat die volgemaakt wordt. Of ze het uiterste, of ze de maat gehaald hebben. En dan zien wij dat die twee mannen gaan. Ze gaan op weg. Dienst vaart. Bereidwillig naar Sodom toe. Maar Abraham blijft nog staan voor het aangezicht des Heeren. Abraham voelt dat er nog iets is. En het is alsof God in zijn hart zelf een deur heeft opengezet en zegt, kom nu maar, Abraham, kom nu maar op. En dan lezen wij, en Abraham trapt toe. Hij komt dichter bij God, wel staan. En wij zouden verwachten, heren, dan is het ook wel rechtvaardig wat u gaat doen. En maar in het tegendeel, gemeente, hij gaat bidden voor Sodom. U zult zeggen, hij gaat bidden voor Lot. Hij gaat bidden voor Lot, ja, gemeente, dat bedoelt hij ook wel. Maar Abraham bidt voor Sodom. In de verwevenheid met Lot wel, maar hij bidt voor Sodom. Gemeente, hebt u er wel eens op gemerkt dat de meest godzalige mensen de sterkste voorbidders zijn voor de meest goddeloze mensen. Hebt u daar wel eens op gelet? En dat de meest vrome en eigengerechtige mensen een ander met droge ogen naar de hel kunnen zien gaan. Hebt u daar wel eens op gelet? Weet u hoe dat komt? Wel, naarmate wij dichter tot het hart Gods naderen, naar diezelfde mate zien we de mogelijkheid voor de grootste der zondaar. En naarmate wij in de kennis Gods toenemen en in de kennis van zijn deugden en van zijn genade, naar diezelfde mate wordt ons zijn langmoedigheid, barmhartigheid en genade ontdekt. Abraham pleit voor Sodom. Een streek die hij overigens wel verwensen mocht omdat Lot hem afgekaart had. Maar Abraham kon de zon wel in het water zien schijnen bij een ander. Hij bidt voor de meest goddeloze mensen van zijn tijd. En als we nog dieper graven gemeente staat Abraham de komst van zijn nageslacht in Kanaan in de weg. Want had God reeds niet in Genesis 12 en 13 gezegd dat zijn nageslacht na zoveel jaren zou komen wanneer de maat der Kanaanieten vol was? En moest Abraham het eigenlijk niet prijzen dat hier al een deel van die volkeren de maat had volgemaakt en dat daardoor de weg van zijn nageslacht naar Kanaan bespoedigd en verhaast werd? Dat is alles waar, weet. En toch speelt het geen rol. Maar Abraham bleef staande voor het aangezicht Gods. En hij treedt toe. En hij zegt, zult gij ook den rechtvaardige met den goddeloze ombrengen? Hier komt een nieuw probleem om de hoek kijken. Dat is het lijden van de rechtvaardige met den goddeloze. Abraham bidt voor Sodom, maar door het kanaal van de kerk God. Hij bidt maar niet in het algemeen voor goddeloze mensen, nee. Hij bidt tot God door het kanaal van de godvrezenden die daar mochten zijn. Abraham zegt, zult gij ook den rechtvaardige met een goddeloze ombrengen? Aangrijpend gemeen dat deze Abraham voelt dat er in het wezen Gods iets moet zijn wat het niet verdragen kan dat een rechtvaardige op het even gelijke wijze omkomt als de goddeloze. Is het dan niet rechtvaardig als God zijn kerk enelei laat wedervaren als de goddeloze? Als hij zowel dien die offert als dien die niet offert, die God vreest als die God niet vreest in op dezelfde dorstvloer werkt? Nee, gemeente, want dat kunnen wij van een boer leren die zijn graan aan het dorsen is. Juist die tarwekot in die aren verborgen, daar is het hem om te doen. Maar daar ligt ook zoveel kast tussen, maar daar liggen ook goede aren tussen. Maar hij laat ze even gelijk slaan met de dorstvleer altijd. En hij spaart ze niet, maar met een verschillende bedoeling. Want dat kaf gaat straks in het vuur, maar het graan gaat in zijn schuur. En ongetwijfeld is God rechtvaardig als hij enerlei laat wedervaren de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen alleen al om zijn bedoeling dat hij het graan in zijn schuur zal krijgen en het kaf in het vuur. Maar Abraham ziet dit nog niet.
En hij stelt de mogelijkheid dat er 50 rechtvaardigen zijn. In zulke stad, steden, is dat toch niet veel. Hij zegt, misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult hen ook ombrengen. Dan komt zijn eigenlijke bedoeling tevoorschijn en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn. 50. Die de plaatsvervangers zijn voor al de anderen. Abraham, en nu komen we weer een schrede dichter bij een van de binnenkameren van het hart Gods. Abraham tast naar de plaatsvervanging in God. En hij ziet, mogelijk zijn er 50 die in de plaats van de hele stad de dienst van de lof en de aanbidding Gods waarneemt. Niet dat die anderen daardoor gerechtvaardigd zijn, maar dat ze de zegen ervan ontvangen. Dan zien wij dat het geloof wonderlijk vervrijmoedigd wordt. Zo vervrijmoedigd dat hij tot God zegt, het zij verre van u zulke ding te doen. De doden, de rechtvaardigen met de goddeloos. Dat de rechtvaardige gelijk is de goddeloze zij. Verre zij het van u, zegt Abraham. Zo de rechter der ganse aarde geen recht doet. Gemeente, daar zegt er een, hoe durft Abraham? Och, dat gaat met een arme tobber vandaag nog precies zo. Want Abraham had die gedachte niet van zichzelf. Wel nee, zijn natuur leerde dat nooit. Maar omdat hij zo dicht bij God was, kreeg hij goede gedachten van God. En die goede gedachten van God, die geeft hij aan God terug. Dat gebeurt vandaag nog. Wonderbaarlijk gaat dat in welke zaak God ons ook in ons leven stelt. Abraham krijgt van God gedachten. En hij spreekt die gedachten uit. Wat is God toch groot gemeente? Dat hij zijn raad ook vandaag volvoert in de gemeenschap met zijn kerk. Wat hij de koningen en de diplomaten verborgen houdt, dat openbaart hij zijn kerk. In de gemeenschap met zijn kerk. Niet dat hij ze tot profeten en nog veel minder tot voorzeggers maakt in deze zin, maar wel dat hij zijn raad ontslaat. Uit het woord, door de bediening van den Heilige Geest. Het zij verre van u, zegt Abraham. Dat wil zeggen, dat is u helemaal vreemd. Daar komt u niet toe, daar komt u niet bij. De rechter van de ganse aarde, zou die geen recht doen? Abraham wil ermee zeggen, aardse rechters zijn onkoopbaar. Soms onbetrouwbaar, soms vooringenomen. Maar dat is niet te verwachten van de rechter van de ganse aarde. En zie gemeente, God die zijn knecht Abraham eigenlijk leeg trekt. Antwoord, wel korter, soberder, maar zeer genaakt. En hij zegt, zo ik, de Sodom, binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden. Dan zal ik de ganse stad sparen om hunnentwil. Wonderlijk dat God toen niet wegliep. En nog veel wonderlijker dat Abraham niet ophield. Maar dat Abraham verkleefd blijft aan den Heer. En op een wonderlijke wijze zegt, zie toch Heere, ik heb mij onderwonden, dat betekent ik heb het aangedurfd, ik heb het gewaagd, te spreken tot den Heere, hoewel ik stof
en asbest. Dat was in Abrahams mond geen leugen. Het is een staande uitdrukking geworden die 1000 keer herhaald wordt, maar weinig beleefd. Maar Abraham beleefd dat hij voor God stof is en as. Abraham wordt in het worstelen geen ubermens, geen geweldige, maar hij zingt in zijn eigen kracht volkomen ineen. Here zegt hij, ik ben niets. Ik ben helemaal niets. Ik ben stof en as. Heb je dat ook beleefd? Want dat zijn we allemaal hoofd voor hoofd. Maar dat zijn we voor onze beleving pas wanneer we vlak bij God zijn. Ik ben niet. Stof en as. En ik ben hier wel voorgekomen. Ik heb het wel aangedurfd. Ik heb het wel gewaagd om tot u te spreken. Maar hier, ik ben stof en as. Misschien, zo zegt hij, zullen er aan die 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. En dan zegt hij, met de gevatheid van het geloof van de Canaanese vrouw, niet, dan zult u de stad verderven omdat er 45 rechtvaardigen zijn, maar dan zegt hij, heren, dan zult u die hele stad verderven om de 5 die ontbraken. En de Heere zegt tot Abraham, ik zal haar niet verderven, zo er 45 zijn. En dan zien wij met een geweldige geloofsmoed Abraham voortworstelen. Van de 45 naar de 40. En dan nog voortgaande met de been daarbij ontsteekt toch niet in toren, o God. Dan daalt je in één keer tot 30. En dan tot 20. En dan ten laatste male tot 10. En de antwoorden des Heren worden steeds kort. Ik zal ze niet verderven om der 30 wil. 20 wil. 13 wil. En dan. En dan kan Abraham niet verder. Want God gaat weg. Dan snijdt God zelf het gebed af. Dan heeft hij geen adem meer in zijn ziel om te bidden. God kan een zaak openen aan de troon der genade. Hij kan hem ook afsnijden. En de antwoorden des Heren worden steeds kort. Ik zal ze niet verderven om der 30 wil. 20 wil. 13 wil. En dan kan Abraham niet verder, want God gaat weg. Dan snijdt God zelf het gebed af. Dan heeft hij geen adem meer in zijn ziel om te bidden. God kan een zaak openen aan de troon der genade. Hij kan hem ook afsnijden. Daar heeft de Heer zijn wijze reden op. Dan breekt het verhaal in één keer af. 10. Ze waren er niet. In heel Sodom niet. Ontroerend, zegt Gijalal. 10 plaatsvervangers hadden die hele stad gered. Dan blijft er een open ruimte. De Heere gaat weg. En Abraham gaat weg. God zal met die voorbidding van Abraham nog doen boven bidden en weg over Lot en zijn gezin. En toch blijven hier allerlei vraagtekens. Allerlei vraagtekens van de plaatsvervaart. 10. Dan waren ze gered geweest. Zou deze open tunnel waarin wind dag kijken eigenlijk niet ons voor ogen stellen
wat God later in zijn zoon gaat verklaren. En wat Jesaja in het 53e hoofdstuk verklaart. Dat hij veler zonden gedragen heeft. En de ongerechtigheden heeft heen gedragen. En dat hij door zijn knecht velen rechtvaardigen zal maken. Toen gemeente is het aantal 10 verkleind tot 1. Tot 1. 1 plaats vervangt. 1 plaats bekledende borg en zalig maakt. Die gaat staan tussen God en deze wereld. Die gaat staan tussen een rechtvaardig God. En zijn volk dat aan het oordeel moest worden prijsgegeven. Dan zien we het grote wonder later verklaard. 1 voor allen. Zoals Paulus dat zegt in een van zijn brieven. Daarvan zijn deze 50, 45, 40, 30, 20, 10 schaduwen. Opdat dat aantal door God zelf zou worden teruggebracht tot 1. Indien de gans kerk zou staan. Meende, ik hoop dat ik geen lange toepassing hoef te hebben. Ik dacht dat u de toepassing zelf wel kon maken. Als hier een man worstelt voor Sodom, dat door hoogmoed, zatheid van brood, weelderigheid is gekomen tot de meest onnatuurlijke en tegennatuurlijke zon. Als Abraham worstelt voor zulke plaats, dacht ge soms dat gij te heilig zijt om te worstelen voor deze plaats, om te worstelen voor deze oude vervallen kerk die ons lief is. Dat ge soms dat gij te heilig zijt om daarin te verkeren en voor God en mensen te worstelen, dat hij om die ene rechtvaardige, en die rechtvaardigen die hij daarin rechtvaardig gemaakt heeft en maken zal, om daarvoor te worstelen en in die kerk, om die gemeente, die burgerlijke gemeente, die duizenden die ook hier zijn, en geen onderscheid weten tussen hun linker en hun rechterhand, is dat gevoelen in u? Of is dat gevoelen u volkomen vreemd? Dan moet ge toch uw hart en leven maar eens ernstig bij dit gedeelte van Gods woord leggen. En u zelf onderzoeken of ge daarmee op uw plaats zijt. Het zal wel niet nodig zijn om u op het hart te binden dat hier een man staat die het niet laten kan om voor zijn vijanden te bidden, om voor goddelozen te bidden, maar in de gemeenschap met God en zijn volk van die plaats. Wel, uw gemeente, daar liggen al de lijnen van de voorbidding in uitgestipt. En waar wordt dat beoefend? Waar dat aangevuurd wordt vanuit de menselijke natuur, wel nee, dat zakt als bomijs in de kruis. Maar dat van boven, in de zelfopenbaring Gods, wordt gewerkt in de ziel. En waar dien ten gevolge een wandel is met God, hoe staat het daar mee? Met die wandel met God. En als we daarachter teruggaan, dan zegt de profeet, zullen twee te samen wandelen, indien ze niet eerst te samen gekomen zijn. Met andere woorden, als we achter die wandel met God teruggaan, dan komen wij bij de vraag, hebt gij God ontmoet voor uw eigen hart en voor uw eigen leven? Onderzoek uzelf daarin wel. Abraham bleef staande voor het aangezicht God. Wellicht zullen er vanavond zijn die blijven liggen voor het aangezicht God. Want God kan ook in de gebedsomgang aanstalten maken dat hij weggaat. Maar dan is de ziel, wanneer zij wakende is aan zijn poorten, zo dat ze hem grijpt bij de zomen van zijn kleed. Want de Heere wil erom gebeden zijn, gemeente. En hij heeft niets aan een volk in dodelijke rust, in tegendeel. Hij keert die rust op. En deze voorbidding is te meer noodzakelijk, omdat dezelfde zonden van die tijd, in onze hoogconjunctuur, ook hoogconjunctuur hebben. Want wij leven ook in een tijd van zatheid van brood, stille gerustheid en alle andere boosheid die daaruit voortvloeien. Dat is dat diezelfde gesteldheid van de mensen, gerustheid. We hebben ons overal onder dekking gebracht. En terwijl de inwoners van Sodom stil 's nachts lagen te slapen, ging het in één keer vuur en zwavel regenen van den hemel. Ontroerend maar waar, opdat de waarschuwing ook vanavond nog zo uitgaat. Heden, indien gij zijn stem hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Amen.